onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen, 139 vers 14. Doorgrond mijn kemmenhart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En wat er verder volgt, 139 vers 14. Voorgelezen uit het woord des Heren en wel uit het tweede boek van Samuel en daarvan het 18e hoofdstuk van vers 19 tot en met 33. De schriftlezing is 2 Samuel 18 vers 19 tot en met 33. Dat doen we vooraf met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en en eeuwig leven. Vervolgens 2 Samuel 18, vanaf vers 19 tot het einde. Toen zei Ahimaas, Zadoks zoon, laat mij toch heen lopen en die koning boodschappen dat de Heere hem recht heeft gedaan van de hand van zijn vijanden. Maar Joab zei tot hem, gij zult deze dag geen boodschapper zijn, maar op een andere dag zult gij boodschappen. Deze dag nu zult gij niet boodschappen, daarom dat des konings zoon dood is. En Joab zei tot Cushi, ga heen en zeg de koning aan wat gij gezien hebt. En Cushi boog zich voor Jacob en liep heen. Doch Ahimaas, Zadoks zoon, voer nog voort en zei tot Joab, wat het ook zij, laat mij toch ook Cushi achterna lopen. En Joab zei, waarom zou gij nu heen lopen, mijn zoon, zo gij toch geen bekwame boodschap hebt? Wat het ook zij, zei hij, laat mij heen lopen. Zo zei hij tot hem, loop heen. En Ahimaas liep de weg van het Effenveld en kwam Cushi voorbij. David nu zat tussen de twee poorten en de wachter ging op het dak der poort aan de muur en hief zijn ogen op en zag en zie er liep een man alleen. Zo riep de wachter en zei het de koning aan. En de koning zei, indien hij alleen is, zo is er een boodschap in zijn mond. En hij ging al voort en naderde. Toen zag de wachter een andere man lopende. En de wachter riep tot de portier en zei, zie, er loopt nog een man alleen. Toen zei de koning, die is ook een boodschapper. Voort zei de wachter, ik zie de loop des eerste aan als de loop van Ahimaas, Zadoks zoon. Toen zei de koning, dat is een goed man en hij zal met een goede boodschap komen. Ahimaas dan riep en zei tot de koning, vrede. En hij boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde en hij zei, geloofd zij de Heere, uw God, die de mannen, terwijl ik hun hand tegen mijn heer de koning ophieven, heeft overgegeven. Toen zei de koning, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Ahimaas zei, ik zag een groot rumoer, als Joab, des konings knecht, en mij, uw knecht afzond, maar ik weet niet wat. En de koning zei, ga om, stel u hier. Zo ging hij om en bleef staan. En zie, Cushi kwam aan. En Cushi zei, meneer, de koning wordt geboodschapt dat u de Heere heden heeft recht gedaan van de hand van al degenen die tegen u opstonden. Toen zei de koning tot Cushi, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Cushi zei, de vijanden van meneer de koning en allen die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als die jongeling. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zei hij alzo, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och, dat ik voor u gestorven waren. Absalom, mijn zoon, tot zover.
Gemeente, zoeken nu met elkaar het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heer, als we ons stellen voor u die grote en heerlijke en heilige God, die de hemel tot uw troon hebt, de aarde noemt u de voetbank van uw heilige voeten, alle miljarden mensen op deze wereld zijn nog minder dan een druppel aan een emmer, en een stofje aan een weegschaal. de heilige engelen die nooit gezondigd hebben, die altijd gebleven zijn in die heerlijke staat waarin dat u ze schiep, die bedekken voor u het aangezicht en roepen het telkens uit: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Hoe zouden wij dan niet, Heere, als nietige, zondige stervelingen met de allergrootste eerbied moeten vervuld zijn voor uw heilig aangezicht, als we ons in de weg van het gebed stellen voor u, die grote en heerlijke God. In uw grote goedheid brengt u ons opnieuw met de gemeente samen binnen de wanden van uw bedehuis, opdat we zouden mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, wat u ook ons in uw vrijmacht zou onthouden, maar onthoud ons toch niet vanmiddag de bediening van uw geest, die geest die in al de waarheid leidt, de waarheid van het feit dat we allen gezondigd hebben en derven de heerlijkheid Gods, de waarheid van het feit dat er geen mens vraagt naar God: waar is mijn maker die de psalm in de nacht geeft? Maar ook de waarheid van het feit dat u, o eeuwige Zoon van God, uzelf wilde overgeven. En dat u die borg en middelaar wilde worden. Dat u uzelf tot in de diepte van de dood hebt willen vernederen. Dat u als dat gezegende vrouwenzaad de kop van de slang wilde vermorzelen. Want u hebt immers de eer van uw naam verbonden aan de zaligheid van uw volk. En Heere, dan mocht er vanavond, vanmiddag, onder uw heilige engelen nog blijdschap komen. U zegt zelf in uw woord dat wanneer één zonder het u bekeert, onder uw heilige engelen blijdschap is. Mag die blijdschap zich vermenigvuldigen. Want het is toch niet tot de eer van een koning om een klein getal van onderdanen te hebben. Maar u bent een heerlijk koning. In de veelheid van het volk is des konings heerlijkheid. O God, zou u dan nog tussen de rijen willen doorgaan van oor tot oor en van hart tot hart. En dat er nog toegebracht mocht te worden. U heeft het zelf uit de mond van uw vader gehoord. Ik zal hem een deel geven van velen, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Zou u dan vanmiddag voor overtreders willen bidden aan de rechterhand van uw vader? Voor overtreders, voor diepgevallen mensenkinderen, voor doodschuldige zondaren. Voor zondaren die voor uw heilig aangezicht allemaal doelwaardig en verwerpelijk zijn. Maar Heere, uw eer zal toch uit het stof gaan klimmen. En daarom bidden we van u, zou u dat vanmiddag willen geven? Dat uw eer uit het stof mag klimmen. En zou u dan zo met ontferming nog op de gemeente willen neerzien? Zou u nog willen wonen en werken onder de jeugd van de gemeente? Dan hebt u toch zelf gezegd, Heere, dat in de laatste dagen, en dat zijn de dagen die wij met elkaar beleven, die vol zijn van goddeloosheid, maar in die laatste dagen dat voor uw wederkomst op de wolken, om te oordelen de levenden en de doden, dat in die laatste dagen de zonen en de dochters zullen profeteren, en dat jongelingen zullen gezichten zien, dat onder de jonge mensen de wonderen van uw genade zullen verheerlijkt worden. Maar ook onder de ouderen, want ook de ouden zouden dromen dromen. En uw woord is toch de waarheid, Heere. Menselijke woorden zijn leugenachtig en onbetrouwbaar. Maar uw woord is de waarheid en er zal toch nooit één woord, wat u gesproken heeft, onvervuld op de aarde vallen. Mag dat ook openbaar komen in het midden van de gemeente aan deze plaats. Heere, zo dragen we de gemeente aan u op. We willen ook aan uw kinderen denken. U kent ook de legering van uw schapen. Wil u uw volk nog onderwijs geven, dat ze mogen opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus? En zoudt u ze dat leven willen geven, heren, waarvan de apostel Paulus spreekt, als hij zegt dat hij elke dag in de dood wordt overgegeven, om Jezus wil, omdat het leven van Jezus in zijn sterfelijke lichaam mocht geopenbaard worden. Geef uw kinderen zo'n leven, Heer. Aan de ene kant een stervend leven, dat die oude mens der zonde hoe langer hoe meer zou ten onder gebracht worden, opdat ze in die nieuwe mens, dat die meer en meer zou mogen opwassen en toenemen, opdat uw kinderen als een goede reuk van Christus zouden mogen zijn en een goede reuk van hem nog te verspreiden, opdat ze in hem gevonden zouden mogen worden. Want alleen in hem kunnen we immers voor uw heilig aangebied bestaan. Buiten Christus heeft u maar één boodschap tot de mens: gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt, waarin de Zoon van uw eeuwige welbehagen, die alles volbracht heeft, die aan het vervloekte hout gehangen heeft en die uitgeroepen heeft: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Die van God verlaten is geweest, opdat mensen die eeuwig zouden verlaten moeten worden, nimmer meer verlaten zullen worden. Heren, dat Christus dan ook hoe langer hoe meer een gestalte mocht verkrijgen in het leven van uw kinderen, opdat ook uw kinderen met de apostel van niets en van niemand anders zouden willen weten dan van die ene en wie het leven ligt, de Zoon van uw welbehagen. Heren, ontferm u zo over de hele gemeente. Gedenk ook aan de mensen die niet naar uw huis konden komen, die ziek zijn, die thuis ook nog mogen meeluisteren in hun woning. Wil ook dat middel nog zegenen, heren. Gedenk aan uw kerk over de gehele wereld. Gedenk aan de christenen die moeten lijden. De aarde wordt weer rood gekleurd van het bloed van de martelaren. Maar heren, mag het dan zo zijn, zoals het ook eeuwen geleden ons vaderland was, dat het bloed van de martelaren het zaad van uw kerk mag zijn. En dan bent u machtig, heren, om bittere vervolgers tot volgelingen te maken. Dat hebt u gedaan bij Saulus van Tarsus. Eén die maar één doel voor ogen had, om uw kerk van de aardbodem te verdelgen. Maar u bent machtig om hem van een vervolger een volgeling te maken. Dat kunt u ook nu nog doen, heren. Gedenk ook aan de arbeid die in uw koninkrijk verricht mag worden. Het werk van de zending beveel u aan. Allen die erbij betrokken zijn, op het thuisfront en op de zendingsvelden. De jonge kerken die als vrucht van het zendingswerk mochten geplant worden. Heren, uw koninkrijk is een koninkrijk. Dat omvat alle volken en alle naties en alle tongen. Heren, gedenk ook aan het volk van Israël. Ze zijn de beminden om der vaderen wil. Ook vanuit de kring van onze gemeente mag het evangelie verkondigd worden onder de Joden. Wil u die arbeid zegenen, heren. En ook onze broeder die opgeleid mag worden op onze theologische school. Om als u het geeft, in de nabije toekomst ook, als herder en leraar, verbonden te mogen worden aan de gemeente in Nazareth. Heren, gedenk ook hem met alle broederstudenten die hun opleiding mogen ontvangen. Maar zou u ze zelf op de school van uw Heilige Geest willen toerusten tot het heilig ambtswerk. Gedenk ook de broeders evangelisten, ook het evangelisatiewerk dat in Rotterdam mag plaatsvinden. Hier ons land en ons volk is geworden tot zendingsveld. Zou u nog wonderen willen doen? Gedenk die arbeid die verricht mag worden. Arbeid die zo vol teleurstellingen is. Maar Heere, u zult toch doen met uw woord wat u behaagt. En dan zal het toch voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. Gedenk u vanmiddag aan al uw dienaren. Waar dat u zo ook in uw wijngaard gesteld hebt. Gedenk aan de broederstudenten en de broederskandidaten. Mogen ze ervaren dat u van hen af weet. En geef dat we mogen spreken naar de zin en de mening van uw geest en naar het hart van Jeruzalem. Dat vragen we van u uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar zingen 89 vers 14 en 15. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegeneen, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit roepen, hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en ongebroken. Psalm 89, 14 en 15. En terwijl we deze versen zingen, zullen de gaven van uw liefde worden ingezameld. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de derde is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
gemeente, de strijd is gestreden tussen vader en kind. Tussen David en Absalom. Tussen de gezalfde des Heren en een opstandeling. David zelf was tijdens de strijd in Maanaim achtergebleven. Hij had graag meegewild. Maar Davids knechten hadden gezegd: koning, blijf in de stad. Want het gaat niet om ons, maar het gaat om u. Want het ging uiteindelijk, gemeente, in deze strijd om David. En waarom? Wel, omdat David de belofte van het komende vrouwenzaad met zich dragen mocht. Want gemeente, die strijd, die geweldige strijd tussen David en Absalom, is uiteindelijk niet anders geweest dan een onderdeel van die machtige, de eeuwen van de wereldgeschiedenis omspannende strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Steeds weer opnieuw zien we die strijd oplaaien. Wanneer de pasgeboren kinderen, de jongens, op bevel van farao moeten geworpen worden in de Nijl. Dan is dat ook een aanslag van het slangenzaad op het vrouwenzaad. Als Amalek in de woestijn Israël bespringt, dan is het opnieuw een aanslag van het slangenzaad op het vrouwenzaad. En ook hier die strijd tussen David en Absalom is ook een onderdeel geweest van die de eeuwen doorgaande strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Een aanslag van de vorst der duisternis op de heilige linie waaruit Christus eens zou voortkomen. Dus gemeente, die mannen van David hadden het wel goed. Koning, blijf in de stad. Want het gaat niet om ons, maar het gaat om u. Dus is David in Maanaim gebleven. Maar gemeente heeft zijn drie generaals wel de opdracht gegeven. De instructie gegeven. Handel zachtjes met de jongeling, met Absalom. Met andere woorden, dood hem niet. En de kinderen hier in de kerk weten allemaal hoe het met die Absalom is afgelopen. Dat is niet best afgelopen. Zijn leger is verslagen door het leger van koning David. En toen hij op zijn rijdier wegvluchtte, is hij met zijn lange haar aan de takken van een boom blijven hangen. En ze hebben de knechten van Joab hem gevonden. En als dan die knechten naar Joab gaan en ze vertellen Joab dat Absalom aan een boom hangt, dan komt Joab zelf. Dan steekt hij drie pijlen in het hart van Absalom. Gemeente, dat is het verschrikkelijke einde geweest van Absalom. Maar je moet er een boodschap naar de koning. En dan krijgen twee mannen, Ahimaas en Cushi, de opdracht om David in kennis te stellen. En als David dan hoort dat zijn zoon dood is, dan raakt hij in de allergrootste beroering. Dan gaat hij naar de opperzaal. En dan weent hij zijn verdriet uit voor Gods aangezicht. Dan stort hij voor de Heere zijn ontzettende verdriet uit. En dan spreekt hij de woorden die wij vanmiddag met de onmisbare hulp van de Heere met u willen overdenken. Onze tekst kunt u vinden in 2 Samuel 18, het 33e vers. Het laatste gedeelte. 2 Samuel 18, vers 33, het laatste gedeelte, waar we Gods woord en ook onze tekst voor deze middag lezen. Mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon Absalom, och, dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Tot zover. Gemeente, we willen met de onmisbare hulp van de Here vanmiddag u in het bijzonder bepalen bij een vijftal zaken. In de eerste plaats letten we op het onverenigde in die klacht. Het gaat over de klacht van David. Davids klacht over Absalom. Vijf verschillende punten waar dat u aandacht voor vragen. In de eerste plaats letten we op dus op de onverenigdheid in die klacht. In de tweede plaats het aangrijpende in die klacht. In de derde plaats het schuldontdekkende in die klacht. In de vierde plaats het onmogelijke in die klacht. En tenslotte het heenwijzende in die klacht. Gemeente, als we David in onze tekst horen uitroepen. Mijn zoon Absalom. En dan noemt hij vijf keer. Vijf keer noemt hij hem mijn zoon. Mijn zoon Absalom, dat ik toch voor u gestorven word. Dan voelen we, gemeente, wanneer we die klacht horen. Dat ondanks het feit dat Absalom zijn vader op het hart getrapt heeft, David die jongen nog ontzettend hartelijk lief heeft met al de liefde van zijn vaderhart. Gemeente, ik kon zijn kind niet missen. David heeft gehuild zoals iedere vader huilt over het sterven van een kind. En toch, gemeente, al is het zo goed te begrijpen dat David verscheurd is geweest van verdriet, toch als we goed luisteren naar zijn klacht, dan ligt er in deze klacht ook iets van onverenigdheid. Onze eerste gedachte. David zegt, Absalom, was jij toch in leven gebleven en was ik gestorven in jouw plaats? Gemeente, David is hier niet op die plaats dat hij onvoorwaardelijk buigen mag voor de Here. Was Absalom toch blijven leven? Gemeente, daar heb je het onverenigde in deze klacht. Wat een verschil met die andere vader. Die twee kinderen tegelijk door de dood moest verliezen. Ik denk aan Aaron. Gemeente, als er Aaron staat bij de vertierde resten van zijn twee jongens, Nadab en Abihu, die door het vuur van de hemel vertierd zijn. Wat lezen we dan van Aaron? Dan lezen we, doch Aarons weeg stil. Gemeente, dat is geen zwijgen geweest in een soort doffe berusting. Maar het is een zwijgen geweest, omdat de Aaron buigen mocht. Buigen mocht, onvoorwaardelijk buigen mocht. Onder het doen en de wil en de werk die de Here ging. Ook al werd zijn vaderhart verscheurd van verdriet. Doch Aaron zweeg stil. En gemeente, dan hoor ik die dichter uitroepen. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. U voelt wel, gemeente, dat David hier op deze plaats niet is. Er is maar één ding in het hart van David. Was Absalom toch maar blijven leven? Gemeente, David is hier niet verenigd met Gods rechtvaardigheid. Want Absalom was uiteindelijk een opstandeling. Niet alleen maar tegen de gezalfde des Heren, tegen zijn vader. Maar bovenal een opstanding tegen de Here zelf. De Heer heeft recht gedaan aan Absalom. De dichter zegt, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Here, uw oordeel rust. Op de allerbeste wetten, uw loon en uw straf beantwoord aan uw eer. Gemeente, Ben je het daar wel eens hartelijk mee eens mogen zijn van binnen in je hart? Dat het ook in je hart, in je ziel, werkelijkheid werd. Gij zijt volmaakt, Heer. Ik heb het verdiend dat u nooit meer naar me zou omkijken. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Maar David is hier niet. Hij roept, o Absalom, mijn zoon. Was ik toch gestorven in uw plaats? Gemeente, David hier heeft hier geen oog voor de eer en het recht van God. Want stel je toch voor dat Absalom het gewonnen had. Dan hadden de vijanden gezegd, de God van David is machteloos. Die God van David heeft David niet kunnen helpen. Gemeente, de eer van God was ermee gemoeid. O, dat Davids vaderhart verscheurd is geweest van verdriet. Gemeente, wie zou het ook kwalijk kunnen nemen? Maar het zondige in deze klacht is de onverenigdheid met het doen van de Heere. Maar gemeente, wie van ons zou David daar hard over kunnen aanvallen? Want gemeente, hoe is het met ons gesteld? Als de Heere in uw en mijn leven diepe wegen gaat. Diepe wegen van verdriet, tegenspoed, kruis. Als God het allerliefste wat je op de wereld hebt van je afneemt. Zeggen we dan maar onmiddellijk, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Zeggen we dan maar zo onmiddellijk, net als Job. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Gemeente, als ons eigen ik aan het woord komt, dan zijn we net als David het met de Heere niet eens. Dan twisten we met de Heere. Dan is er tegenstand in ons hart. Het is alleen maar een wonder van Gods genade als een mens onder God komen mag, als een mens onder God buigen mag. O, zeker, gemeente. David was de man naar Gods hart. Maar ook bij Gods kinderen komt zo dikwijls het vlees aan het woord. En gemeente, als het vlees aan het woord komt, dan zijn we zulke rechthebbende mensen. Dan doet de Heer het verkeerd. Want diezelfde Job, die gezegd had, de naam des Heeren zijn geloofd. Toen die al zijn kinderen naar het graf heeft moeten brengen. Die heeft ook met de Heere getwist. Lees het maar in het boek Job. Die heeft ook zijn geboortedag vervloekt. Gemeente, wie zijn we toch? En kinderen des Heeren, wie blijven toch ook na ontvangen genade? En daarom is er geen enkele reden om stenen naar David te werpen. En toch, gemeente. En dat geldt voor allen. Die de Heere getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonder wellicht, dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Namelijk degenen die God lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want ook deze diepte van moeite en verdriet, ook deze tegenspoed, moet uiteindelijk met goede dienen. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Gemeente, daar moet je oog voor krijgen. Dan moet je het zien. Dan moet God je ogen voor openen, anders zie je het niet. Maar als God je oog ervoor opent, dan gaan we het verstaan. En wat geeft dat een onuitsprekelijke, wonderlijke rust en vrede. Wat die dichter zingt, het was goed voor mij. Om verdrukt te zijn geweest, omdat ik u goddelijk recht mocht leren. Gemeente, heb je dat ook wel eens mogen zeggen? Heb je het ook wel eens mogen zeggen? Vanuit de beleving van je hart ben je wel eens zo onder God mogen komen. Ook toen uw levensweg door de diepte van de nacht heen ging. En dat je geen kwaad meer van de Heere kon denken. Dan begrijpt u, gemeente, dat er in deze klacht van David iets is van onverenigdheid. Was Absalom toch maar blijven leven en was ik gestorven. Dan zult u ook begrijpen, gemeente, dat we wel dagelijks moeten bidden en smeken, Heere, bewaar me toch voor mezelf. Maar dan onze tweede gedachte, als we letten op het aangrijpende in deze klacht. We stonden in de eerste plaats stil bij de onverenigdheid in deze klacht van David. In de tweede plaats het aangrijpende in deze klacht. Want, gemeente, het is een aangrijpende zaak. Wat een verschil tussen het kind van David en Bathsheba en dit kind. Het kind van Bathsheba moest David ook door de dood missen. Dat moest hij ook verliezen. Maar wat was het toen totaal anders? Toen heeft hij zijn rouwkleren afgelegd. Toen heeft hij gegeten en gedronken. En waarom? Wel, hij heeft gezegd, dat kind dat zal niet tot meer tot mij komen, maar ik zal wel tot dat kind gaan. Ik zal straks dat kind voor Gods troon mogen ontmoeten. En met dat kind zal ik eeuwig God verheerlijken en God groot maken. Gemeente, wat is dat voor David een wonder geweest. Een kind geboren uit overspel. Een kind geboren uit zonde. En dat kind mag eeuwig God verheerlijken. David, hij mag als het ware zien hoe dat kind voor Gods troon mag juichen. Met dat kind, zegt hij, zal ik straks eeuwig God verheerlijken en groot maken. En toen mocht David zijn droefheid afleggen. Maar gemeente, nu dit kind, Absalom is verloren gegaan. Hij is voor eeuwig verloren gegaan. Gemeente, dat wil toch wat zeggen. Twee kinderen uit één en dezelfde vader. Het ene kind dat niet beter was, maar dat in het kind van Bethlehem, in die man van smarte, aangezien is. Het ene kind juichen voor Gods troon en het andere kind voor eeuwig verloren. En daarin zien we ook weer, gemeente, dat genade nooit geen erfgoed is. Dat de scheiding soms dwars door een gezin en familie lopen kan. Het aangrijpende in deze klacht. Absalom, was ik toch gestorven in uw plaats? Want gemeente, David, ondanks zijn zonde, David was een kind van God. Die door de Heere getrokken was uit de duisternis. Tot Gods wonder maar licht. Door de Heilige Geest vernieuwd was. Die uit de dood tot het leven geroepen was. O David, hij kende dat ware zaligmakende geloof. Dat geloof wat ons van Adam afsnijdt. En wat ons met Christus verenigt. O David wist in zijn leven van het wonder. Van de vergeving van hun zonde. David had het geleerd. Zoals al Gods kinderen dat leren. En de een meer en de ander minder. Maar allemaal. Zo gij, Heere, onze ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? Wie zal bestaan? Maar. O, wat een wonder. David heeft ook het lied van de verlossing mogen zingen. Het lied van de vergeving, dat had de geest in zijn mond gelegd. Maar bij u is vergeving omdat gij gevreesd wordt. Hij wist, gemeente, dat die voor rekening lag van die God voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dat al zijn zonden gewassen waren in het bloed van die grote Davidszoon. die gaf het vloekhout des kruises zich overgaf om dood en vloekwaardige zondaren zalig te maken. Gemeente, David kon sterven. David kon sterven. Wat is het onuitsprekelijk groot als een mens kan sterven. Want gemeente, er is maar één schrede tussen ons en de dood. Jongens en meisjes, beseffen jullie dat? Dat het misschien de laatste keer is dat je in de kerk zit. Kan dat? Dat volgende week een zondag de mensen die nu achter je zitten tegen elkaar zeggen: vorige week een zondagmiddag zat die jongen nog voor me in de kerk, of dat meisje. En nu is ze niet meer. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Iedere keer opnieuw weer. Moet er gezongen worden, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld vreven, wel sierlijk prong, maar krachtloos in tier. Ook Gods kinderen moeten sterven. Ook voor Gods kinderen is de dood de laatste vijand. Niet de grootste vijand. De grootste vijand is de zonde. Maar de laatste vijand. En toch zijn er wel eens ogenblikken in het leven van Gods kinderen als ze de zonde moe zijn. Als ze zichzelf moe zijn. Dat er een ogenblik een verlangen in zijn hart is. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen en zie uw aangezicht geprezen? Gemeente, Gods kinderen die kunnen sterven. De koning staat er voorin. Hij heeft ze gekocht met de prijs van zijn bloed. Hij heeft de dood voor hen overwonnen. En daarom is het sterven van een kind van God. Als de omstanders met tranen in de ogen staan. De beste dag van het leven. Dan is het hun hemelvaartsdag. Dan is de dood geen betaling meer, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Een overstap uit de strijd in de overwinning. Na de dood is het leven mij bereid. Wat is het groot, gemeente? Als je zo je overleden dierbare mag nastaren. En dat je mag zeggen: hij of zij is verlost. God heeft haar of hem wel gedaan. Als je zo mag staan bij het sterbed van je moeder. Of van je vader. Of van bij je kind. Wat is dat een wonder, gemeente. Dan mogen we ze met jaloersheid nastaren. Ze hebben hun wens verkregen. David kon sterven. En dat maakt deze klacht zo aangrijpend. Was ik toch gestorven, Absalom, in jouw plaats? Want voor mij zou het niet erg geweest zijn. Als ik gestorven was, Absalom, was het niet erg geweest. Ik zou voor goed en voor eeuwig verlost zijn geworden van het lichaam van de zonde, van de dood. Van dat verdorven bestaan. Van die oude mens van de zonde. Die maar nooit onder God kan en wil buigen. Het zou voor mij een eeuwige verlossing geweest zijn. Maar Absalom, voor jou. Wat een verschrikking is je sterven geweest. Het is een eeuwige verschrikking geworden. Gemeente, voelt u het aangrijpende in deze klacht? O, David is zo teleurgesteld in Absalom. Want hij is niet alleen de broedermoordenaar geweest van Ammon. De moordenaar van Ammon die die doodde. Maar zijn eigen vader heeft hij naar de kroon gestaan. Heeft hij van de troon willen afstoten, naar het leven gestaan. David was de gezalfde des Heren. En dan is Absalom, gemeente, gestorven in opstand, in vijandschap tegen God. Hij is verloren gegaan. Hij is verloren gegaan. Niet is hij verloren gegaan, gemeente, omdat Absalom een te grote zondaar is. Daarom is nog nooit één mens in de wereldgeschiedenis verloren gegaan. Want voor God zijn we nooit te grote en te grote zondaren. Zijn we nooit te goddeloos? Zijn we nooit te diep gevallen? Nou zouden we al de zonden van Adams nakroost hebben bedreven. Dan zegt een dichter dat het bloed van Christus zo onuitsprekelijk krachtig is, dan is het bloed genoegzaam tot vergeving en verzoening. Gemeente, een mens heeft nooit te veel gezondigd. O nee, maar Absalom is verloren gegaan. En waarom? Om eigen schuld. Absalom heeft nooit als een schuldige zondaar voor God gebogen in het stof. Hij heeft nooit in zijn leven beweend wat zijn vader David wel beweend heeft. Hij heeft nooit uitgeroepen: ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik ben, o Heere, uw gramschap dubbel waardig. Ik erken mijn schuld, u tot straf bewoog. Hij heeft nooit gebedeld om genade. Hij heeft altijd tot de laatste toe zichzelf gehandhaafd. Gemeente, besef het toch. Als een mens verloren gaat, is het altijd eigen schuld. We zijn zo gewend van huis uit om de Heere de schuld te geven. Om de Heere de schuld te geven. Dat hebben we onze eerste vader geleerd. En die les hebben we goed geleerd. Toen Adam ter verantwoording geroepen werd, toen zei hij: ja, maar die vrouw is de schuld. Die vrouw die gij mij gegeven heeft. En als Eva ter verantwoording geroepen wordt, dan zegt ze: ja, maar die slang is de schuld. Maar ik niet. Maar gemeente, als God in je leven komt, dan is het klaar. Dan word je zelf zondaar voor God. Dan word je zelf persoonlijk schuldig. Dan krijg je persoonlijk je schuldbrief thuis. Het aangrijpende in deze klacht, Absalom: was ik toch in jouw plaats gestorven? Want een kind van God, als die sterft, en dan kunnen omstandigheden soms ontroerend zijn, dan kunnen kinderen Gods ook op het asfalt van een weg sterven. Dan kunnen de omstandigheden ontroerend zijn. Maar dan is het toch altijd een zalig sterven. Maar het sterven van een onbekeerd mens is een rampzalig sterven. Vaders en moeders hier in de kerk, heb u toch oog voor de eeuwige belangen van je kinderen? Je kinderen. Misschien heb je ook wel zo'n Absalom. Maar dat je zielsveel van houdt, die je zo hartelijk lief hebt. Zo'n Absalom die helemaal tegen de draad ingaat. Zo'n Absalom die je op het hart trapt. Wat kan dat voor vaders en moeders een smartelijke zaak zijn? Gemeente, David heeft geweten wat het betekent om leed te dragen over zijn kinderen. En misschien zitten die ook vanmiddag hier in de kerk die dat ook weten wat dat betekent. En dan is Absalons einde zo verschrikkelijk geweest. Zo'n vreselijk einde. En dan is Absalons einde een waarschuwing, een ernstige waarschuwing. God laat niet met zich spotten. Eens is de maat vol. Maar gemeente, als een mens doorgaat in de weg van opstand tegen God, dan komt er een ogenblik dat de Heere zegt: nu is de maat vol. En dan komt het sterven. En dan wordt het eeuwigheid. En als we dan niet kunnen sterven, als we dan geen borg hebben voor onze schuld, dan zal het vreselijk zijn om te moeten vallen in de handen van de levende God. Is het een wonder dat de apostel Paulus aan de gemeente schrijft: wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. We gaan naar onze derde gedachte, het schuldontdekkende in deze klacht van David. Maar laten we nu eerst, gemeente, met elkaar gaan zingen. Psalm 32, het vijfde vers. Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven of als een muil, door domheid voortgedreven, gebied en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. En wat er verder volgt, Psalm 32 van het vijfde vers. Davids klacht over Absalom. We stonden in de eerste plaats stil bij de onverenigdheid in deze klacht. In de tweede plaats het aangrijpende. In de derde plaats het schuldontdekkende in deze klacht. Gemeente, zou David hier niet gedacht hebben? Gedacht hebben aan het woord dat Nathan gesproken had. Na de zonde met Bathsheba. Nathan had gezegd: het zwaard zal van uw huis niet wijken. Gemeente, zou David daar niet aan gedacht hebben? Gemeente, in het sterven van Absalom zien we ook Davids zonde. Was David niet zo ontzettend diep in de zonde gevallen, gemeente? Overspel. Uria laten vermoorden. In het sterven van Absalom zien we de vervulling van het woord. Wat de Heere gesproken had door de mond van Nathan, de profeet. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Zeker, gemeente. Davids zonden waren vergeven. Daar spreek je zo duidelijk van. In Psalm 32. Wel zalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt. Voor het heilige oog des hier is bedekt. Maar gemeente, laten we het wel onthouden dat vergeven zonden. Die laten wel littekenen na. En die littekenen worden soms wel gevoeld tot de laatste stik toe. Tot aan zijn dood toe heeft David te maken gehad met de bittere gevolgen van de zonde. Gemeente, daar heb je het schuldontdekkende in deze klacht. Eerst het kindje van Batsheba. Toen Amon. En nu Absalom. Er lijkt geen eind aan te komen. De een na de ander. Geef dan, o Heer, uw gramschap nimmer eind. Zal ze eindelijk dit eens worden afgewend. Absalom, je bent gestorven in opstand tegen God. Maar Absalom, het is ook mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik ben gevallen in de zonde. En als ik niet in de zonde gevallen was, had Nathan nooit tot me hoeven te zeggen, het zwaard zal van die huis niet wijken. Het is mijn schuld dat Nathan die boodschap tot mij brengen moest, dat het zwaard van mijn huis niet wijken zou. Begrijpt u, gemeente? Het schuldontdekkende in deze klacht. Mijn schuld. Wat is dat een zegen, gemeente? Als een mens op die plaats mag komen. Als Gods geest je daar wil brengen. Mijn schuld. We kunnen zo makkelijk spreken over de schuld van anderen. Kunnen we zo'n heel leven ons mee druk maken. Maar wat een zegen ik heb gedaan. Wat kwaad is in uw ogen. Gemeente, dat brengt de Heer als een kinderen. Mijn schuld. Als dat werkelijkheid wordt in je leven. Dan heb je het niet meer over de schuld van een ander. Heb je het dan wel eens beleden, gemeente? Is het in je leven wel eens waar geworden? Beleden en beweend. Voor Gods aangezicht. De alwetende God. Kan u hem tot getuige aanroepen. Dat u op die plaats ook mocht komen. Mijn schuld. Ik heb gedaan, Heere. Wat kwaad is in uw oog. En als u daar terecht komt in uw leven. En gemeente. Als je dan naar je kinderen kijkt. Je kinderen die uit je zijn voortgekomen. Dan zeg je, o God. Het zijn de vruchten van mijn boom. Als je kind dan in de zonde leeft. Als je kind met de waarheid van God gebroken heeft. Als je kind je dan op je hart trapt. Dan kan je er niet boven staan. Dan moet je zeggen, o God, het is mijn kind. Adam, gewoon een zoon naar zijn gelijkenis. Het is een kind dat mijn beeld draagt. Voelt u, gemeente? Dan zie je je eigen kind de schuld. De schuld van je eigen leven. Dat is dus een schuldontdekkende in deze klacht. Gemeente, wij zijn eigenlijk altijd meesters. Meesters in het afwijzen van de schuld. Maar een kruimel van Gods genade leert altijd je schuld eigenen. Dan wordt het waar. Ik heb God verlaten. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Gemeente, we gaan ons vierde gezichtspunt. Het onmogelijke in deze klacht. Dus het onverenigde in die klacht. Het aangrijpende in die klacht. Het schuldontdekkende in die klacht. In de vierde plaats dus. Het onmogelijke in deze klacht van David. Want als we nog eens naar die klacht luisteren. En David zei, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, omdat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon. Het onmogelijke in die klacht. Gemeente, David had in de plaats van Absalom willen sterven. Maar dat kan niet. En waarom niet? Wel, gemeente, en ieder mens zal zijn eigen pak moeten dragen. We moeten allemaal persoonlijk voor Gods rechterstoel gesteld worden. David kon niet voor Absalom sterven. David kon niet ruilen met Absalom. Absalom heeft voor de heilige God en de rechtvaardige God moeten verschijnen en hem moeten ontmoeten. Hij heeft het oordeel moeten dragen. Gemeente, begrijpen we ook het onmogelijke in deze klacht. Want een ieder mens staat er persoonlijk voor. Zeker, gemeente, het is een voorrecht. Het is een voorrecht als je een godzalige vader of een godzalige moeder gehad mag hebben. Of een godzalige grootvader of grootmoeder. Dat is een onuitsprekelijke rijke zaak als God dat gegeven heeft. Want dan zullen er zeker gebeden bij. Dan zullen er smeekbeden liggen aan de troon van Gods genade. Die misschien lang nadat moeder of vader overleden is door de Here zullen verhoord worden. Maar je kan als zodanig met je bekeerde vader of moeder niet sterven en God ontmoeten. We kunnen met onze bekeerde familieleden niet voor Gods rechterstoel verschijnen. En ieder zal zijn eigen pak dragen. Ieder moet persoonlijk God ontmoeten. O David kon niet voor Absalom sterven. En als u de Here mag vrezen, dan kunt u ook niet. Al heb je je kind nog zo lief, dan kan je nooit voor je kind of voor je vrouw of voor je man sterven. En ieder moet zijn eigen pak dragen. En gemeente, nu de vraag die aan je hart gelegd wordt. Hoe lang draag je dat pak nu al? Dat eigen pak van zonde en schuld. Hoe lang draag je dat pak nu al? Want gemeente, je zondepak wordt elke dag weer zwaarder en zwaarder. Is dat pak je nog nooit te zwaar geworden? Weet je, als ze daar nog nooit bijna onder bezweken. Kunt u het nog altijd uithouden onder je eigen zondepak? O, wat is dat verschrikkelijk. Als we het altijd nog kunnen uithouden onder ons eigen zondepak. Dat pak ons nooit te zwaar geworden is. Want wat zou het dan ontzettend vreselijk zijn. Als we met dat eigen zondepak voor Gods aangezicht moeten verschijnen. Moeten vallen in de handen van de levende God. En gemeente, dat zou vandaag nog kunnen. Je moet niet denken, oh, ik heb nog wel 25 jaar de tijd. Dat zou vandaag nog kunnen. En daarom zegt de Heere, heden. Heden, zo ge mijn stem hoort, verhardel je hart niet. De Heere zegt, heden. Wend u toch naar mij toe en word behouden. Want ik ben God. En niemand meer. De Heere zegt, heden tot je, haast u en spoed u om uw levenswil. Zitten er hier vanmiddag in de kerk, die onder dat zondepak zuchten, die eronder gebukt gaan, voor wie het als het ware onhoudbaar geworden is, zodat je David moet instemmen, met David moet instemmen. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde. Zie ik me steeds voor ogen zweven. Zijn er hier vanmiddag zulke mensen? Dan gaan we in onze laatste gedachte die klacht ook zien, gemeente. In het heenwijzende. Want als onze laatste gedachte, het heenwijzende in deze klacht. David, gemeente. Die had voor Absalom willen sterven. Maar dat kon niet. Maar gemeente, nu mag ik u vanmiddag als dienaar van het evangelie wijzen op één die dat wel kon. Dan mag ik u wijzen op één die wel voor anderen in de plaats kon sterven, maar die het ook wilde doen.
die het wilde doen.
Die gezegd heeft, hoe word ik geperst totdat alles volbracht zij. Die met anderen wilde ruilen. Met anderen wilde ruilen. O eeuwig wonder. Luther spreekt ervan. Van dat wonder in zijn leven. Hij spreekt ervan die zalige ruil. Dan zegt hij, u Heere Jezus Christus zijt mijn gerechtigheid. Luther zegt, we hebben geruild. Hij kreeg al mijn zonde en schuld en vloek en doenwaardigheid. En ik zijn gerechtigheid. En gemeente, wie is dan die ene die wel kon wat David niet kon? Dat is die grote Davidszoon. De Heere Jezus Christus. David kon niet voor anderen sterven. Maar wat David niet kon, dat kan Jezus wel. Dat kan die dierbare borg en middelaar wel. Hij kon en wilde voor anderen sterven. O, dan wordt de klacht van David hier in het Oude Testament, uitgeschreeuwd. Een schreeuw om de komst van die grote Davidszoon. Een roep om de komende Christus. Want wat David niet kon, o, dat kan Jezus wel. Omdat hij de Zoon van God is. Want hij heeft van zijn Vader deze onuitsprekelijke heerlijke naam gekregen. Nooit is er op deze wereld een lieflijker en dierbaarder en een schoner en een heerlijke naam genoemd dan die naam. Die de Vader zelf aan zijn Zoon gaf. En gezult zijn naam heet Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En hij is voor anderen gestorven. Heeft de dood de straf op de zonde overgenomen. Hij kon met anderen ruilen. En hij wilde met anderen ook ruilen. En dan zegt Paulus in Romeinen 5. In verwonderde Christus. Is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Hij gestorven. Voor een volk. Dat het eeuwig verdient dat hij waardig was. Mensen die met hetzelfde rebelse bestaan over de wereld gaan als Absalom. Hij gestorven voor opstandelingen en voor booswichten. Hij heeft alles willen ruilen. Om opstandelingen en vijanden met God te verzoenen. Hoort Jesaja uitroepen. De straf die ons tevreden aanbrengt. Die straf die ik verdiend heb. Die was op hem. Door zijn striemen, de striemen die ik verdiend had, waarmee ik geslagen had moeten worden. Door zijn striem is ons genezing geworden. En dan worden daarin al Gods kinderen meegenomen. En denk dan eens aan die ontroerende woorden uit het avondmaalsformulier. Die de snaren van de ziel van Gods kind altijd weer doen trillen. Ik voor u, waar ge anders die eeuwige dood had moeten sterven. O, want God, zegt de apostel in zijn Romeinenbrief, bevestigt. Want God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. En dan worden al Gods kinderen daarin meegenomen, van alle tijden, van alle plaatsen. Dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog vijanden waren. Dan zegt Gods kind, wanneer je daar gebracht wordt, o eeuwig wonder. Toen ik nog in de zonde leefde, toen ik nog wandelde op de brede weg die naar het verderf leidde. Wel, toen had God al voor een verlosser gezorgd. Ik voor u, ik in uw plaats waar ge anders die eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, Paulus die zegt, wie kan ooit de diepte en de grootheid en de breedte van deze liefde peilen. Het is een onuitsprekelijke liefde. De liefde van de Vader die zijn zoon overgaf tot die bittere en die smartelijke en die vervloekte kruisdood. De liefde van Christus, o die zo gewillig die weggegaan is, die gezegd heeft niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En de liefde van de Heilige Geest, die Christus verheerlijkt in verloren en dode zondaars harten. O Jezus, kom. En hij wilde ook, dat was zijn heilige wil, voor anderen sterven, die om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis verdragen heeft en de schande veracht. Voor mensen, o, die geen haar beter zijn als Absalom, die het moeten belijden en bewenen, o God, ik heb datzelfde bestaan als Absalom. Ik ben ook een opstandeling. Ik ben geen haar beter. O, voor zulke mensen, met een Absaloms bestaan, is die dierbare Heer Jezus Christus de dood ingegaan. Gemeente, ga in gedachten eens mee naar buiten. Naar de vloekheuvel van Golgotha. Waar de borg en zaligmaker Christus hangt aan het vervloekte hout. En allebei de kanten hangen als het ware twee Absaloms. Twee moordenaars. Twee opstandelingen en Jezus in het midden. En die ene moordenaar, die wilde niet buigen. Die ging door met vloeken en met lasteren zolang die een adem had. En die is voor eeuwig verloren gaan. En die andere moordenaar, geen haar beter, geen haar beter. Die stond ook met zijn voeten op de rand van de hel. Maar die andere moordenaar, gemeente, die ging het belijden. En daarin zien we het wonder van Gods vrije genade. Het wonder van Gods soevereine genade en ontferming. Zo'n Absalom daar, als het ware met één been in de hel. En die man gaat het belijden. Zo eenvoudig, gemeente. Maar zo waar. En wat gaat hij belijden? Twee dingen, gemeente. Zijn eigen strafwaardigheid en Gods rechtvaardigheid. En dat zijn de twee zaken die een mens in zijn leven moet leren belijden. In oprechtheid. Je eigen strafwaardigheid en Gods rechtvaardigheid. Die moordenaar gaat zeggen, wij toch rechtvaardig ontvangen strafwaardig hetgeen wat we gedaan hebben. Die man ging uit de nood van zijn ziel bidden tot God. Heere, gedenk mijner. Wij toch rechtvaardig ontvangen strafwaardig hetgeen wat we gedaan hebben. Maar gedenk mijner als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En gemeente, zulke mensen die gaan in het hel toe. Dat wonderlijke woord. Dat verlossende woord. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Jezus ging voor zulke mensen onder in het oordeel. En daarom, omdat Christus nederdaalde ter hel, voor helwaardigen, daarom ging voor die moordenaar de hemel open. En Christus heeft die moordenaar de hemel ingedragen. Dat is nu het wonder, gemeente. Het wonder van Gods vrije genade. Het wonder van het evangelie. Wat David niet kon, heeft Jezus willen doen. Opdat opstandelingen God eeuwig zouden gaan grootmaken. En gemeente, die is de vraag natuurlijk van vanmiddag die aan je hart gelegd wordt. Heeft nu die zaligmaker, die borg en middelaar, in je leven al waarde gekregen? Heb je jezelf al leren kennen als een opstandeling? Heb je al naast die moordenaar van het kruis, aan het kruis moeten gaan zitten? Heb je al naast Absalom moeten gaan staan? Heb je ook in je leven al je eigen strafwaardigheid moeten belijden. En Gods rechtvaardigheid. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. We zagen het, gemeente Absalom. Is in zijn leven nooit tot die belijdenis gekomen. Hij is nooit tot Christus gevlucht. En daarom moest Absalom zijn pak dragen. Zijn eigen pak dragen tot in der eeuwigheid. Maar Christus heeft het pak van David en van al de zijnen overgenomen. Gemeente, heb je het je leven al moeten instemmen met die dichter? Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Dan kan je geen kwaad meer van de Heere denken. Wat is het een wonder als dan die geest van Christus ons op Golgotha brengt. En de gekruisigde je gaat toeroepen. Ik voor u. Ik in uw plaats. O zalig heil geheim. Om daar te mogen horen. Dat er één is die de dood is ingegaan. Opdat doodschuldigen zouden leven. Want, dan zegt de apostel in Romeinen 5. Dan is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En gemeente, dan zal er nooit geen roemende mens overblijven. Dan zal het altijd zijn onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Alleen maar roem in die getrouwe, volzalige Vader, Zoon en Heilige Geest. Gemeente, nog één ding. De tijd is voorbij. David heeft geweend over Absalom. Hij heeft er ontzettend veel verdriet over gehad. Hij heeft geweend omdat zijn kind verloren ging. Bij David was er leed over Absalom. Maar als we dan daar die tranen zien van David, gemeente. Als we die tranen zien druppelen van David. Dan moeten we ook denken aan die tranen van die grote Davids zoon. Hij weende. De kortste tekst die in de Bijbel staat, is deze tekst. Jezus weende. Hij weende over Jeruzalem dat hem verwierp. Hij heeft geweend over dat Jeruzalem dat verloren zou gaan om eigen schuld. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Zoals een hen zijn kuikens bijeen vergaderd, maar heb niet gewild. Gemeente, hebben de tranen van die grote David zo in je hart nog nooit gebroken. Want gemeente, hij weent nog. Hij weent nog over onbekeerde harten. Hij weent over jongens en meisjes die de wereld ingaan en die zeggen weg met de godsdienst. Hij weent over hen. Hij is niet onverschillig. Hij weent over hen die niet willen dat hij koning over hen zijn zou. Gemeente, die tranen van Christus worden zichtbaar in de prediking van het evangelie, in de nodigingen. In de roepstemmen die de Heere tot ons zendt. Gemeente, ik mag u vanmiddag een zaligmaker prediken. Die niet onverschillig is. Maar die weent over onbekeerde harten. En die het nog zegt. Tot Absaloms. Tot rebellen, tot opstandelingen. O, wat een wonder. Wend u toch naar mij toe. En word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Gemeente, wend je naar mij toe. O, aan de voeten van die gezegende en dierbare borg. Christus, leer het wonder. Leer het wonder. Wat David niet kon, kan hij wel. Wat een wonder. O, eeuwig wonder. En daarom, gemeente, is het wonder dat dat Nexeni, Gods zalige gedichte, daarmee eindigt. U kent dat gedicht wel. Die heeft ook zijn eigen strafwaardigheid en Gods rechtvaardigheid geleerd en beleden. Als die zegt, eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. En ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. En ik voelde in mijn ziel, doorziet ge u, Lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God. Maar dan wordt het anders. Toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. Toen voelde ik welke eisen Gods heiligheid, toen werd al mijn deugd een wegwerpen kleed. En dan gebeurt er wat. Toen vluchtte ik tot Jezus. En gemeente, dan eindigt dat kostelijke gedicht. Gestorven voor mij, daar heb je het. Hij in mijn plaats, gestorven voor mij. Anders had ik eeuwig, eeuwig, eeuwig moeten sterven. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Heren, zou u de boodschap van deze middag aan onze zijde vol tekort en gebrek. Maar u gebruikt slijk in uw goddelijke handen. Nog willen zegenen, heren, in het midden van de gemeente. En zou u willen geven, o God, dat we onze eigen strafwaardigheid en uw rechtvaardigheid zouden mogen leren belijden. Want dan vindt het wonder plaats. Waar die moordenaar aan het kruis uit uw mond mocht horen. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Heer, wil u de boodschap van deze dag in het midden van de gemeente zegenen. Een gemeente waar een ambt vakant is. Waar gedurig ook een beroep wordt uitgebracht op een dienaar. Kom over en help ons. U heeft in het verleden, heren, de gemeente zoveel man zo rijk willen zegenen, dat ge uw dienaren tot hen zond in Rotterdam-Zuid, maar ook hier in Barendrecht. Zou u ze opnieuw willen verblijden met een man van uw raad, die ze zou mogen weiden in de grazige weide van uw woord. Zegen uw woord van deze dag. Wil het onze verzoenen. Het onze verzoenen. En het uwe zegenen. Bewaar de gemeente in de week die voor ons ligt voor een onverzoende dood. En wil uw vleugel over de gemeente uitbreiden. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is 95, het vijfde vers. 95, het vijfde vers. Verhard u niet. Neem zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. En wat er verder volgt. Psalm 95, het vijfde vers.
Thank you.
Gemeente, ontvang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen. 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 Zegen.